Thanks for Coming, the sex ed you wish you'd had. Mijn naam is Anna Mara Jansen en bij Thanks for Coming bespreken we alles wat je altijd al wilde weten over seks en seksualiteit. Iedere week ga ik met een opwindende gast in gesprek om mythes te ontkrachten en feiten te verspreiden. De clitoris is geen knopje en libido bestaat niet. Van seksueel plezier tot slutshaming, van sekstoys tot je stoutste dromen. Let's talk about sex. Vandaag is mijn gast Rick van Lunsen. Rick is arts-seksuoloog en VVS, auteur van vele wetenschappelijke publicaties en verschillende boeken, waarvan twee samen met Ellen Laan, Seks en Leven Lang Leren uit 2017. En De Waarheid over Seks, over plezier en gendergelijkheid op planeet Aarde, die is uitgekomen in 2023. Van 1987 tot 2017 was Rick hoofd van de multidisciplinaire afdeling seksuologie en psychosomatische gynaecologie van het Amsterdams Medisch Centrum, ook wel het AMC. En in 1992, ik was toen 1, schreef hij Seks moet je leren. En ook sinds 1992 is hij medeverantwoordelijk voor de opleiding seksuologie binnen RINO. Rick is officieel met pensioen, werd bij zijn afscheid onverwacht geridderd en doet alleen nog wat hij leuk vindt. En dat lijkt best wel veel te zijn. Rick heeft 5 dochters en is getrouwd.
Klopt allemaal.
Klopt allemaal. Heb je ook nog kleinkinderen?
Ja, 3 kleinkinderen en 1 achterkleinkind.
Wauw, ook al een achterkleinkind. Wat heerlijk. Wat ontzettend fijn dat je er bent. Zijn er dingen, belangrijke dingen die ik ben vergeten, waarvan je denkt, ja, Anna?
Nee, we kunnen moeilijk mijn hele leven hier gaan zitten doornemen. Dat lijkt me voor de luisteraar ook niet interessant.
Nou, nee, maar misschien is de combinatie tussen seksualiteit en persoonlijke aspecten ook interessant. Dus, we beginnen altijd met de vraag, hoe was jouw eerste keer?
Dat weet ik eigenlijk niet zo goed meer. Ik weet wel met wie het was. Dat was op de middelbare school met mijn eerste langdurige vriendinnetje. En we hadden al heel vaak leuk gevreden konden op allerlei manieren klaarkomen, maar we hadden het zogenaamd nooit gedaan. En op een gegeven moment is dat gewoon gebeurd. En ik weet niet meer precies waar, wanneer en onder welke omstandigheden.
Nee. Dit is eigenlijk heel leuk, hè, dat jij dit zegt. Want heel veel mensen, ook wel, mensen van mijn generatie, ook wel mensen die jonger zijn, die zien toch wel vaak het als de eerste keer penetratieseks, de eerste keer penis in vagina seks. Ja. Hoe kijk je daarnaar?
Ja, ik vind dat we van dat begrip de eerste keer af moeten. Want is seks in je eentje dan geen seks? Mm. Kunnen vrouwen die met vrouwen vrijen geen eerste keer hebben? Wat is dat voor onzin? Ja. Deze definitie van de eerste keer is gewoon het rechtstreekse gevolg van het door het patriarchaat geïnstalleerde primaat van penis- en vagina-seks.
Ja.
Dat is onze eeuwenlang ook geleerd. Hè. Er is maar 1 normale manier van seks. En dat is binnen het huwelijk in de vorm van wat toen nog heette coïtus. Ja. En gericht op voortplanting.
Ja, terwijl jij schrijft ook in jullie boek, of jullie schrijven in jullie boek, dat we eigenlijk vooral seks hebben voor plezier. Ja. Helemaal niet eigenlijk voor voortplanting. Nee. Hoe zit dat dan?
Als je dat puur biologisch bekijkt, en ja. dan moet je ons vergelijken met sommige primatensoorten, zoals de bonobo's. Die zijn wat extremer dan wij.
Ja.
Maar die hebben altijd overal seks met zichzelf en met alle anderen. Ongeacht gender, ongeacht status, wat dan ook. En ze planten zich prima voort, want ze hebben ook wel eens penis en vagina seks.
Ja.
En zo is het bij mensen ook. Kijk, als je het aan iemand vraagt van hoe vaak heb jij in je leven seks voor de voortplanting gehad? Nou, dan is dat gemiddeld minder dan 1 op de 100 seksuele handelingen. Dichter bij 1 op de 1000 zelfs.
Ja.
En mensen worden dus ook makkelijker zwanger als ze zwanger willen worden en leuke seks hebben. En dan hoef je helemaal niet ingewikkeld te doen en niet op kalenders te kijken of ovulatietesten. Of wat voor onzin ook. Als mensen maar genoeg plezier hebben, dan plant de soort zich wel voor. Dus op individueel niveau is seks er voor plezier. Op soortniveau is seks er voor de voortplanting.
Ja, precies. Maar als je dus kijkt naar hoe vaak we seks hebben, is dat eigenlijk maar heel weinig voor voortplanting.
Ja.
En het is dus eigenlijk ook vrij bizar dat we nog steeds het primaat van penis in vagina seks hanteren wel. Want dat is wel echt zo. Ja, als je aan iemand buiten ons, misschien ons vakgebied, vraagt je eerste keer, dan is dat altijd penetratieve seks.
Behalve als je het aan iemand uit de LHBTQ...
Ja, maar dan moet er meteen uitleg bij. Ja. Wat natuurlijk ook heel raar is. Of heel jammer eigenlijk. Ja. Heb jij zelf seksuele voorlichting gehad?
Indirect. Mijn vader was dokter. En mijn ouders die waren qua seksualiteit liberaal. En als wij, de kinderen, vragen over seksualiteit hadden, dan zeiden ze van nou, daar in de boekenkast.
Oh, jullie hadden al boeken.
Ja, ja. Er stond, in de boekenkast stond onder andere het meest revolutionaire seksologieboek wat in de 20e eeuw is geschreven. Het volkomen huwelijk van Hendrik van der Velde.
Ja.
En die gaf uitgebreid aandacht aan de clitoris.
Wauw. Dus dat was er wel gewoon?
Natuurlijk. Die clitoris is niet in 1998 ontdekt.
Ik, ja.
We weten al 2000 jaar tamelijk precies hoe het clitoraal complex in elkaar zit.
Ja, voor het gemak. Wil je het even uitleggen?
Het clitoraal complex is net zo'n ingewikkeld zwellichaam als de penis van de man.
Ja.
Misschien nog wel wat ingewikkelder. Bestaande uit het eikeltje, de glans van de clitoris, met twee lange zwellichamen die vastzitten aan het schaambeen.
Ja.
Die 10 tot 15 centimeter lang zijn.
Ja.
Met daartussenin datgene wat later bij mannen het middelste zwellichaam wordt, maar bij vrouwen nog twee aparte zwellichamen zijn, de bulbi vestibuli. En die vormen een enorm met bloed gevuld kussen, mits iemand seksueel opgewonden is, waardoor de omgeving van de ingang van de vagina minder kwetsbaar en gevoelig is. En dat clitoraal complex, dat strekt zich ook nog uit tot erectiel weefsel in de vaginawand.
Ja.
En erectiel weefsel in de wand van de plasbuis.
Ja.
En wil penetratie een beetje leuk zijn, dan moet dat hele complex op aanstaan. Vrouwen hebben, net als mannen, een volledige erectie nodig voordat PIF überhaupt plezierig kan zijn.
Ja, en met PIF bedoel je penis in vagina seks? Ja. Ja, en heel veel mensen weten dit niet.
Als ik dit vertel aan bijvoorbeeld in de opleiding van GZ-psychologen, dan zegt, en dat zijn voor het merendeel vrouwen, dan zeggen ze, had ik dit 15 jaar geleden maar gehoord.
Ja. Maar die zijn dus al in opleiding tot GZ-psycholoog, dat kan je dus nagaan.
Precies, ja.
Dat is, ik herinner me laatst, wij hebben elkaar een aantal keer gezien. En ik heb ook bij het vak seksologie aan de UvA een gastcollege van jou gehad.
Mm-hmm.
Dat ging toen ook over erectiestoornissen en dat bij mannen. En dat dat vaak helemaal niet iets fysieks of lichamelijks is, maar iets tussen de oren, even kort gezegd. Maar ik heb toen dus in diezelfde, ja, in datzelfde traject, of misschien kwam je wel samen met Ellen, dat weet ik eigenlijk niet meer.
We deden allerlei dingen. Ja.
En dat ik dus, toen was ik 22, hoorde ik voor het eerst over de clitoris. En toen dacht ik, nou, iedereen moet dit weten. Hoe kan het dat ik dit niet weet? Met een opleiding naar school gegaan, progressieve ouders. Maar eigenlijk is het dus gek dat ik ben nu 32, dus dat is 10 jaar geleden. Dat ook als ik voor groepen sta, maakt niet uit wat voor achtergrond, hoe oud. Altijd vertel ik over die clitoris. En nog steeds zoveel mensen die zeggen, ook echt mensen van boven de 70, die zeggen, hè, maar heb ik dat dan ook?
Ja.
En dat is gewoon nog steeds aan de hand. Ik moet wel zeggen, het wordt iets beter. Ook nu de sekszusjes hebben daar wel iets in betekend.
Het wordt een stuk beter.
En Geraldine tussen de lakens, of tussen de lakens met Geraldine. Ik merk wel dat mensen dan zeggen, oh ja, ik ken het wel nu van Videoland. Ja. Maar wat is dan jouw visie op, hè? Het was er eigenlijk al, het heeft ook in de medische handboeken gestaan. Het is er ook weer uit verdwenen. Helen O'Connell wordt dan gezien als degene die het heeft herontdekt, wat dus ook niet echt klopt. Wat wel vaak wordt gezegd.
Helen O'Connell die heeft voor het eerst sinds lange tijd hele gedetailleerde anatomische studies gemaakt van het clitoraal complex.
Ja.
Maar wat zij vond was voor het grootste deel al veel eerder beschreven.
Ja.
Galenus in de Romeinse tijd had daar al studie van gemaakt.
Ja.
De beroemde anatomen uit Amsterdam uit de 17e eeuw, die haalden op het Galgenveld in Noord lichamen uit elkaar en die beschreven het clitoraal complex ook. En er was een Duitser in de 19e eeuw die het nog veel gedetailleerder heeft gedaan. En dat stond ook gewoon in de medische boeken. En vanaf het eind van de 19e eeuw is alle informatie uit de medische handboeken weggeretoucheerd. En toen is Barbie ontstaan.
Ja, ja, nou ja, en dus alleen voor de lichamen van mensen met een clitoris.
Ja, 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 niet voor mannen.
Dus niet, de piemels zijn niet verdwenen, nee, zeg maar. Die zijn gewoon gebleven.
Nee, kijk, vallensymbolen zijn er ook altijd geweest. En dat er clitorale complexen in kunsthallen staan is iets van de laatste 10 jaar. Ja.
Hey, en dat jij dus dat boek Het Volkomen Huwelijk, hè?
Ja.
Dat bij jullie in de kast stond. Heb je er ook echt in gelezen? Heb je er...
Ja, nee, ik had daar al behoorlijk wat informatie uit gehad. En een deel van die informatie is oud en klopt niet helemaal.
Ja.
Maar daaruit bleek al wel dat mannen en vrouwen, alle genders, in principe allemaal dezelfde seksuele capaciteiten hebben.
Ja.
En kijk, er is de laatste tijd heel veel aandacht voor de lichamelijke verschillen, ook qua ziekte, tussen mannen en vrouwen. Maar het aardige van dat hele seksuele apparaat is juist dat er veel meer overeenkomsten zijn dan een paar kleine verschillen.
Ja, en laten we daar alsjeblieft even over hebben, want ik weet dat heel veel mensen denken dat seks een drift is.
Ja.
En dat mannen nou eenmaal seks nodig hebben. En daar kunnen ze eigenlijk ook niet zo heel veel aan doen.
Nee.
Kun je daar iets over zeggen?
Is er wel eens een man doodgegaan aan geen seks? Nee. Dus dat is flauwekul. Kijk, mannen worden nog wel eens seksueel opgewonden zover dat het prettig zou zijn als ze ook een zaadlozing zouden hebben. Nou ja, dan zeg ik van ja, daar ken ik wel oplossingen voor. Stop hem maar tussen de deur.
Ja, dat kan ook, ja.
Maar het wordt door veel mannen, wordt dat fabeltje geloofd.
Ja,
mannen hebben seks nodig.
Door iedereen.
En het is een manier om op de mannenmanier seks af te dwingen. Vrouwen hebben die ontlading ook nodig. Het is niet zo dat er allerlei vreselijke dingen gebeuren. Maar als je seksueel opgewonden bent en je komt net niet klaar, ja, dan voelt het daar allemaal een beetje opgeblazen. En bij mannen zit dat dan ook een beetje in hun ballen, bij vrouwen in hun buik.
Ja, en jullie schrijven ook seks is een emotie.
Ja.
Dat is natuurlijk eigenlijk ook als ik boos ben, dan moet die woede ook even ergens heen.
Ja.
En dat geldt eigenlijk ook voor seks. Het is fijn als het ergens even heen kan.
Precies, nou, daar kun je voor die woede kun je een boksbal gebruiken.
Precies, of ook een deur.
Ja, maar het is zo lullig. Als je dat echt goed doet, dan moet je weer aan het werk om de boel te herstellen.
Dan kan je ook weer energie kwijt. Ja. Maar hoe zit het precies met dat seks een emotie is?
Dan moet ik eigenlijk een heel lang verhaal vertellen. Als je naar kinderen kijkt, die krijgen een lichamelijke, genitale respons, noemen we dat, bij elke heftige arousal. Bij opwinding,
angst.
Vreugde, angst, enzovoort, enzovoort. En door allerlei stappen in die seksuele ontwikkeling te maken, en uiteindelijk komt daar de hormonale boost van de puberteit bij, raakt het bij de meeste mensen gekoppeld aan wat wij seksualiteit noemen.
Ja.
En bij volwassenen kun je daar nog wel iets van zien. Hè? Mannen voor het vuurpeloton krijgen allemaal een erectie.
Ja.
Nou, ze zijn echt niet seksueel opgewonden worden. Nee. Dus een genitale respons zegt niks over seksuele opwinding.
Nee.
Alleen je leert dat uiteindelijk, als het goed gaat, te koppelen aan wat we met z'n allen definiëren als seksualiteit.
Ja.
Ja, en als je dat alleen maar definieert als penis en vagina, ja, dan komen er allerlei mensen in problemen.
Ja.
Ja, maar en het werkt nog steeds zo, als je kijkt naar zin in seks. Waarom heb je zin in seks? In de eerste plaats omdat er een seksuele prikkel is. Je ziet iets, je hoort iets, je raakt iemand aan, je hebt een herinnering of wat dan ook. En dan komt die seksuele respons al een beetje op gang. Als je onbewust denkt van nou, de omstandigheden zijn gunstig, en ik verwacht dat er wat plezier gaat gebeuren, krijg je zin. En je hebt dus nooit zin in seks als je nooit leuke seksuele ervaringen hebt. Waarom zou je daar dan zin in hebben?
Ja.
Als je geen spruitjes lust, dan krijg je toch ook geen zin in spruitjes?
Nee, dit beschrijf je ook mooi in jullie boek. Dat eigenlijk wat heel veel, vooral vrouwen doen of mensen met een clitoris, dat die eigenlijk telkens weer naar een restaurant gaan waarvan ze weten dat het eten niet lekker is. En dat we dat met seks wel doen, maar met een restaurant zouden we dat nooit doen. Ik bedoel, waarom zou je in godsnaam teruggaan naar een restaurant
waar het eten niet te vreten was?
Dit wordt niks. Nee. En dat is natuurlijk wel echt... Ja, daar zijn ook weer allerlei dingen over te zeggen. Maar nog even terug naar hoe die seksuele opwinding werkt. Dus er is eigenlijk een prikkel. Dan is er iets van opwinding.
Jouw en mijn seksuele systeem.
Ja.
De beginnende genitale respons is er 40 tot 70 keer per dag.
Ja. En bij iedereen.
Bij
hè?
Iedereen. Ja. Ja, iedereen die gezond van lijf en leden is.
Ja, precies. Ja.
En dat betekent dus dat je heel soms de keuze maakt, of meestal onbewust, om daar iets mee te doen.
Ja. En dus als je verwacht dat het leuk wordt. Dus dat is alle mensen eigenlijk die bijvoorbeeld pijn hebben bij penetratie. Want natuurlijk vrij veel vrouwen hebben pijn bij penetratie.
Dan is er maar één oplossing. Ervoor zorgen dat er pijnloze, leuke seksuele ervaringen ontstaan.
Ja.
Dan pas raak je de weerzin en de aversie en de walging kwijt.
Ja. Ja, en jullie schrijven ook mooi dat het is niet zin voor de seks, maar het is eerst lekkere seks en dan krijg je zin.
Precies.
Ja. Dus dat is ook interessant, want mensen hebben natuurlijk ook wel vaak in langere relaties, die dan zeggen van ja, ik heb geen zin meer. Hoe zit dat dan?
Nou,
of vaak dan mijn vriendin heeft geen zin meer.
Daar zijn allerlei situaties, verschillende situaties denk ik maar. Maar meestal betekent het dat er, als het om een koppel gaat, niet effectief is omgegaan met verschillen in voorwaarden voor seksueel plezier.
Ja.
Seks met een ander is heel ingewikkeld. Ja. Want je hebt twee verschillende mensen met twee verschillende lijven, met twee verschillende wensen, met twee verschillende ervaringsverhalen en verschillende grenzen. Nou ja, stem dat maar op elkaar af. Maar tegen mijn studenten zeg ik altijd, seks is super simpel. Seks is stimulus, context en communicatie. Ja, als je niet bij de ander op de een of andere manier checkt van is dit plezierig?
Ja. En laten we even gaan blijven hangen bij die communicatie. Want nou, seksuele voorlichting, jullie hadden boeken. Er wordt seksuele voorlichting gegeven in Nederland al redelijk lang. Sinds 2012 ook in het basisonderwijs. Niet overal, kwaliteit verschilt, et cetera. Maar eigenlijk echt praten over seks leer je bijna nergens.
Nee.
Hoe komt dat?
Omdat we kennelijk geleerd hebben dat seks iets heel bijzonders is. Tot het privédomein behoort, tot de privacy, dat je het daar niet over hebt, dat iets van iemand zelf is. En dat zijn allemaal uitkomsten van hetzelfde proces, namelijk om seks eronder te houden.
En waarom zouden we seks eronder willen houden?
Nou, kijk maar eens naar de geschiedenis. Neem het verhaal van Adam en Eva. Als je vrouwen hun gang laat gaan en hun seksualiteit voeding geeft, dan wordt het een zootje. Dan moeten we er wat aan doen. Dan raken mannen hun misschien wel de macht kwijt. En seks met een ander heeft natuurlijk ook iets van spelen met macht.
Absoluut, ja.
Maar dat kan alleen maar leuk zijn als dat gelijkwaardig is. En niet als de een de macht heeft en de ander helemaal niet. Ja, voor sommige mensen met ongewone seksuele voorkeuren is dat misschien anders.
Ja, komt denk ik ook best veel voor, hoor, dat mensen dat wel willen. Maar in principe
er zijn heel veel mensen, en dat blijkt ook uit een Belgisch onderzoek, dat ongeveer de helft van alle mensen wel geïnteresseerd in is in BDSM-achtige spelletjes.
Ja.
Maar als een seksuele ontwikkeling heel ingewikkeld verloopt, dan zijn er mensen die uitkomen bij situaties waarin ze alleen maar door één speciaal object seksueel opgewonden kunnen worden.
Ja, dat bedoel je.
Dus alleen maar door iemand te pijnigen en te onderwerpen, of alleen maar door gepijnigd te worden.
En heeft dat dan ook weer te maken met hoe die stimulus zich heeft ontwikkeld? Dus hoe...
Ja, Want kijk, als je kijkt naar die seksuele ontwikkeling, wat is er nodig om uit te komen bij een seksualiteit waarbij je in staat bent om twee dingen tegelijk te bewerkstelligen? Als je aan mensen vraagt, wat wil je met seks?
Mm-hmm.
Dan hebben ze het aan de ene kant over geilheid en klaarkomen en lust.
Ja.
En aan de andere kant over verbinding.
Ja.
Nou, dat is ingewikkeld.
Ja. Ja, ik heb het gelezen in jullie boeken. Ja, ga door.
Dat is
ja.
ontzettend ingewikkeld ja. om iets puur egoïstisch, hedonistisch en iets altruïstisch voor de ander met elkaar te verenigen.
Ja.
Dus daar moet je mee leren spelen. Nou, dat lukte alleen maar als je in de eerste plaats veilig gehecht bent.
Ja.
Dus opgegroeid in een warm, veilig nest waarin je je geliefd voelt.
Ja.
En waar je je autonomie kunt ontwikkelen. En in de tweede plaats als je de kans hebt gekregen door positieve boodschappen over seksualiteit. Om je eigen seksualiteit spelenderwijs te ontwikkelen.
En positieve ervaringen, ja. denk ik ook. Ja. Ja.
En door te spelen, plezierig te spelen met je eigen genitaal. Seksueel oefengedrag noemen we dat. Doktertje spelen, al dat soort dingen. Als dat allemaal een beetje gunstig verloopt, dan komt het wel goed. Maar als er onderdrukking is, verboden, seksueel misbruik, onveilige hechting, affectieve verwaarlozing, dan koppelt die genitale respons zich op een hele makkelijke manier aan andere objecten van arousal.
Ja.
En dan kan je ook snappen dat er sommige mensen alleen maar seksueel opgewonden kunnen worden door de Eiffeltoren bijvoorbeeld.
Ja, precies. Ja, en dat is dan inderdaad iets heel specifieks. Maar ik denk dat er zijn natuurlijk heel veel mensen die zijn niet veilig gehecht.
Nee.
Er zijn heel veel mensen die maken nare seksuele ervaringen mee.
Nare seksuele ervaringen is vreselijk, maar als dat in de na de puberteit gebeurt, heeft dat op termijn, als de verwerking van het trauma een beetje lukt, niet zoveel gevolgen voor je seksualiteit. Maar als het in de kinderjaren gebeurt, dan heeft het gigantische gevolgen.
Ja.
Dus ja, met de seks van de Nederlanders komt het wel goed als we ervoor zorgen dat iedereen opgroeit in een veilig en warm nest.
Ja,
en
ja,
iedereen in een sekspositieve omgeving opgroeit.
Ja. Ja. Nou ja, en over dat sekspositieve, we hadden het hiervoor even over, maar daar valt ook nog wel echt iets aan te doen. Hè? Het gaat nog steeds over rampenbestrijding. Het gaat nog steeds over doe die condoom om die banaan.
Ja.
En ja, ik vind het persoonlijk wel echt een beetje krankzinnig worden, dat we eigenlijk zo erg weten hoe belangrijk seksueel plezier is, de focus op communicatie, op afstemming, op hoe praat je daarover, maar ook hoe ga je om met wat je, hè, met een afwijzing, met een teleurstelling, en dat we nog steeds echt zo gericht zijn op wat niet. Dat er we krijgen makkelijker geld als het gaat om tienerzwangerschappen voorkomen, dan als het gaat om...
Waarvan er maar 3 in Nederland zijn.
Nou, daarbij, die cijfers gaan al jaren naar beneden, geloof ik. Maar hoe komt dat nou? Waarom zijn we zo bang voor leuke seks?
Omdat er ergens heel diep onder een angst zit voor chaos.
Ja.
Als we die kids van tegenwoordig hun gang laten gaan, dan komt het niet goed met de wereld.
Nee.
Dat zie je toch ook elke generatie weer, oudere generaties die zeuren over de jeugd van tegenwoordig. Hebben ze weer wat nieuws uitgevonden? Ja, natuurlijk vinden ze wat nieuws uit.
Gaan ze weer seksten, ja.
Nou ja. Seksten is misschien wel de meest positieve seksuele ontwikkeling van de laatste 20 jaar.
Ja.
Het is de enige vorm van seks die plezierig kan zijn en waarbij je geen enkel risico op seksueel overdraagbare aandoeningen of zwangerschap oploopt.
Ongewenste zwangerschap. Ja, precies. Nee, dat is ook zo. Ja, ja, ik blijf toch ook wel hangen bij het patriarchaat en dat ik dan denk van ja, er moet toch op een gegeven moment echt iets gaan gebeuren waardoor dit wel echt gaat veranderen.
Oh.
Jij bent ook al zo lang, je bent zelf positief opgegroeid. Jij doet al zo lang dit werk.
Maar het is ook wel een beetje aan het veranderen. Het enige wat jammer is dat het nu alleen maar jonge vrouwen zijn als jij.
Ja.
En daar zijn tig voorbeelden van die op een ontzettend goede manier bezig zijn.
Ja.
Die seksueel plezier op de agenda zetten.
Ja.
Maar dat er nog veel te weinig jongens en mannen zijn die dat doen.
Ja.
En het wordt er zijn 2 oude lullen in Nederland die dat doen. Ja. Jens van Tricht en deze bejaarde.
Ja. Ja, Jens van Tricht van Emancipator. Ja. Ja, mooi werk over mannen-emancipatie. En hoe kunnen we mannen dan betrekken, denk jij?
door ze minder af te schilderen als potentiële predators. Want als je op de keper, en er is heel veel onderzoek over, willen mannen en vrouwen ook eigenlijk precies hetzelfde.
Ja.
En verbinding en seksueel plezier.
Ja.
En meisjes, meiden, vrouwen, iedereen met een vagina wordt opgevoed om beschikbaar te zijn.
Mm.
En jongens worden nog steeds opgevoed om te kunnen presteren. Die eerste keer voor jongens is bijna nog spannender dan voor meisjes. Want je moet het wel kunnen.
Ja.
Dus dat leidt tot heel veel ineffectief gedrag.
Ja.
Dus we moeten jongens leren dat ze ook passief mogen zijn. En dat ze ook mogen afwachten. En dat ze niet altijd het voortouw hoeven te nemen.
Nee, en twijfelen en het niet weten. Precies, en ook wel eens geen zin hebben in seks. Nee, en helemaal, ja.
Er zijn heel veel mannen die seks hebben terwijl ze er eigenlijk geen zin in hebben. Ja. Minder dan vrouwen trouwens, maar...
Ja, maar alsnog.
Alsnog.
Ja, terwijl dat is natuurlijk maatschappelijk heel ongeaccepteerd.
Mannen hebben toch altijd zin?
Ja, precies. Ja. Nou ja, en als ik heb natuurlijk ook wel eens gehoord dat als dan de man geen zin heeft, dan betrekt de vrouw het alsnog op zichzelf.
Ja,
en dan denkt zij van ja, dan ben ik blijkbaar niet lekker genoeg of niet aantrekkelijk. Of
dat zie je, je noemde het net al, bij erectieproblemen.
Ja.
De primaire reactie van vrouwen met een partner met een erectieprobleem is hij vindt me niet meer leuk.
Ja.
Of hij heeft een ander.
Ja. En wat zeg jij tegen die mensen?
Die probeer ik met elkaar in gesprek te brengen over waar hij mee zit en waar zij mee zit. En dan blijken ze allebei eigenlijk vooral behoefte te hebben aan meer contact.
Ja, dus dat is ook wel iets waar we nog winst zouden kunnen maken op hoe maak je eigenlijk contact? Ja. Hoe verbind je eigenlijk met een ander? Ja. Maar ook wat is seks eigenlijk voor jou?
Ja.
Ik denk ook als we dat is ook met als volwassenen wat meer met elkaar zouden bespreken, maar wat is het eigenlijk?
En er zit vaak iets ingewikkelds. Mannen denken dat ze door het leveren van seksuele prestaties intimiteit zullen krijgen.
Ja.
En vrouwen denken dat ze door seks te geven intimiteit kunnen krijgen. En ze komen allebei van een koude marktreis.
Ja, allebei bedrogen uit. Ja. Eigenlijk zonde, hè? Want ja, omdat voor veel mensen is natuurlijk intimiteit zo belangrijk.
Nou,
het hoeft helemaal geen voorwaarden te zijn voor seks, denk ik. Maar het kan heel mooi ook samengaan.
Het kan samengaan, maar hoeft ook niet samen te gaan.
Nee, hoeft helemaal niet.
Dus dan moet meer geknuffeld worden. En dan, die seks. Ja, seks is eigenlijk helemaal niet zo belangrijk.
Nee. Kan je nagaan dat jij dat... Maar en hoe belangrijk we het wel maken.
Ja.
Echt zo belangrijk dat we het er eigenlijk niet eens over hebben.
Precies. En kijk, je kunt... Er zijn ook mensen die zeggen dat ze een prima seksleven hebben. Als ze heel veel intimiteit beleven met een partner. En één keer per jaar onder leuke omstandigheden fantastische seks hebben. En wat voor vragen krijg je op het spreekuur? Hoe vaak is per week is eigenlijk normaal?
Deze aflevering wordt gesponsord door Dr. Mama. Wist je dat er naast de orgasmekloof ook een zorgkloof bestaat? En die is het grootst als heterostellen ouders worden. Wanneer er een baby geboren wordt, vervallen veel mensen in een traditionele rolverdeling. Dit komt onder andere omdat er weinig ruimte is voor partners in de zwangerschapswereld. Dat kan anders. De zwangerschapscursus van Dr. Mama biedt een gelijkwaardige voorbereiding op de geboorte en het ouderschap. Want ook bevallen en zorgen doe je gelijkwaardig en samen. Rick, een van de andere mythes is dat libido, hele libido verhaal. En jullie schrijven, libido bestaat niet.
Ja.
Hoe zit dat?
Nou, precies zoals ik daarnet zei, er bestaat niet zoiets als een spontane seksdrift. Zin in seks, seksueel verlangen, is altijd het gevolg ergens van en is altijd het gevolg van een beginnende seksuele respons.
Ja.
En Freud deed daar ook hele rare dingen mee. Hè? Mannen hadden een libido, maar bij vrouwen had hij het daar niet over. Nee. Als vrouwen spontaan seks in hun eentje waren, waren ze hysterisch.
Ja, of als ze een, wat was ook weer, vaginaal orgasme hadden, dan pas waren ze volwassen.
Ja, Als je geen vaginaal orgasme hebt, ben je infantiel.
Ja. Ja. Misschien wel even, want ja, wij weten allebei waar we het over hebben. Maar kan een orgasme eigenlijk vaginaal zijn?
Orgasmes kunnen ook door stimulatie van je oorlel komen. Maar uiteindelijk is het allemaal gevolg van maximale stimulatie, direct of indirect, van het clitoraal complex. En of dat nou aan de buitenkant gebeurt, bij het eikeltje van de clitoris, of aan de binnenkant, want dat clitoraal complex bij seksuele opwinding kantelt als het ware naar achter en komt tegen de voorwand van de vagina te liggen. Dus als je het prettig vindt om daar gestimuleerd te worden, prima, maar dat is de clitoris.
Ja, dus het is eigenlijk wel altijd de clitoris.
Elk orgasme is clitoraal.
Ja. Ja.
Mannen hebben ook niet een penisorgasme en een ballenorgasme.
Nee, maar het is weer zo bijzonder dat bij vrouwen dan wel een onderscheid wordt gemaakt en dat er dan ook nog eigenlijk een oordeel op wordt geplakt.
Ja, ja.
Want je bent dan infantiel of volwassen.
Ja, ja.
Terwijl de vagina, dat is misschien ook nog wel, of de vagina, zoals jij natuurlijk zegt, daar zitten toch nauwelijks zenuwuiteinden?
Ja.
Hoe zit dat?
Ellen had dat altijd in haar verhaal. Het is zo dat de vagina relatief ongevoelig is. Dat direct te maken heeft met het feit dat die vagina ook het geboortekanaal is, waarin ze heel groots door moet, is maar ten dele waar. Want tijdens de laatste fase van de zwangerschap zijn er allerlei hormonale, neurochemische veranderingen, waardoor de vagina nog minder gevoelig wordt.
Ja.
En nog steeds doet bevallen behoorlijk pijn.
Ja.
Maar het is zo.
Allebei niet weten, maar ja.
Nee,
we
maar
geloven
het vaak het. Gezien.
Je hebt het vaak gezien, ja. Ja.
Ja. Het is waar. De vagina is relatief ongevoelig. Maar sommige mensen, vrouwen, personen met een vagina, die vinden het heel lekker om vaginaal gestimuleerd te worden.
Precies.
Prima.
Ja, en dat is dan eigenlijk gewoon de achterkant of een onderdeel van de clitoris die via de vagina wordt gestimuleerd.
Ja.
Ja,
ja, ik ben een dokter.
Ja,
dus
ik zeg wel altijd clitoris, maar dat vagina, dat ga ik ook gewoon oefenen.
Nou, clitoris is er ook is er wel uitgegaan.
Ja, die is er wel echt uitgegaan. Hè? Ja, dat klopt. Precies, dat is wel gelukt. Ja, dus libido bestaat niet. En er zijn dan natuurlijk wel mensen die gaan nu luisteren en die gaan dan denken, ja, maar ik heb toch wel echt veel vaker zin dan mijn vriendin. Je hebt net al uitgelegd, spontane zin bestaat niet. En ja, gaat het dan vooral over communicatie? Of wat zeg jij tegen de mensen die dit wel in de praktijk ervaren? Van ja, ik wil wel vaker.
Nou, ik begin vaak het gesprek als volgt. Ze zitten met z'n tweeën tegenover me. En dan zeg ik begrijp dat het probleem is dat jij vindt dat zij te weinig zin in seks heeft.
Mm.
Dan vraag ik aan haar, waar vind jij dat die te weinig zin in heeft?
Ja.
Nou, dan komen er allerlei dingen. We doen te weinig samen, we doen te weinig leuke dingen, we gaan nooit meer naar de bioscoop. De vakantie is ook alleen maar snel tussendoor.
Ja.
Oké. Er is dus een verschil in verlangens.
Ja.
En jullie slagen er op de een of andere manier niet in om de gulden middenweg te vinden, zodat jullie allebei tevreden zijn. Nou, laten we daar eens naar gaan kijken. Wat kan er aan de ene kant gebeuren en wat kan er aan de andere kant gebeuren? Eén ding is echter duidelijk. Zin kun je niet maken.
Ja.
Dat kun je wel krijgen. Ja, je kunt het krijgen door te voldoen aan jouw voorwaarden om zin te krijgen.
Ja,
zegt hij dan. Dat is wel een moeilijk verhaal. Zeg, nou ja, we kunnen het ook anders oplossen. Zin kan wel verdwijnen. En daar heb ik wel pilletjes voor. Ik kan jou ook een pilletje geven dat je minder zin hebt in seks. Dan is het probleem toch ook opgelost? Oh nee, dat is toch
dat
wel een
rare
oplossing.
Dat wil hij dan niet, ja.
Het gaat nooit om een zinprobleem. Gisteren zag ik weer een artikel over een ziekte die niet bestaat. Hypoactive Sexual Desire Disorder bij vrouwen.
Ja.
Nou, dat is onzin.
Daar schrijven jullie ook over.
Ja.
Dat,
Maar daar verschijnt het ene artikel na het andere over. Alleen maar omdat daar de farmaceutische industrie zit die nog steeds op zoek is naar pillen voor vrouwen.
Oké, wacht. Eerst even wat deze stoornis. Of wat is eigenlijk belachelijk?
Nou, dan wordt dus gezegd hypoactive sexual desire disorder. Er zijn dus vrouwen die lijden aan een ziekte en die ziekte is te weinig zin.
Ja.
Nou, te weinig voor wat?
En het gaat natuurlijk altijd om te weinig zin in penetratieseks.
Ja.
Ja. Ja. Oké, en daar zijn dus, maar er worden wetenschappelijke artikelen over gepubliceerd?
Daar worden aan de lopende band wetenschappelijke artikelen over gepubliceerd. Terwijl de DSM-5, het huidige handboek voor psychiatrische stoornissen, die hele diagnose heeft verwijderd omdat het onzin is. Hij stond wel in de DSM-4, maar nog steeds zijn er tal van wetenschappers, ook Nederlandse wetenschappers, die onderzoek doen naar HSDD. Nou, het bestaat niet.
Nee, maar het bestaat niet. En het is ook echt schrijnend dat er wel aandacht, waarschijnlijk onderzoeksgeld, naartoe gaat.
Ja.
Omdat die vrouwen geen penis in vagina seks, nee. Omdat dat voor hun helemaal niet lekker is.
En datzelfde geld zou naar het onderwijs toe moeten.
Ja.
En de seksuele voorlichting moet veranderen. Wat wij al 100 jaar zeggen, van rampen bestrijden naar bevorderen van seksueel plezier. En wat daarvan het aardige is, er zijn steeds meer aanwijzingen dat mensen die plezier beleven aan seksualiteit veel minder vervelende dingen overkomen dan mensen die geen plezier beleven. Ze gebruiken anticonceptie beter, hebben minder abortus.
Minder SOA's.
Hebben minder SOA's.
Ja.
En zijn zelfs, hoewel je dat helaas nooit kunt voorkomen, minder slachtoffer van seksueel geweld.
Ja.
Dus ja.
En er wordt nu meer onderzoek naar gedaan. Ik weet ook wel dat het helaas nog niet, hè, het is best wel moeilijk te onderzoeken wat meer focus op seksueel plezier in voorlichting doet in de praktijk.
Ik denk dat het in voorlichting misschien ook niet zo heel veel gaat doen. Als je er niet voor zorgt dat het traject daarvoor oké is.
Ja.
Want de basis wordt gelegd in de seksuele opvoeding binnen het gezin. En die ontbreekt.
Hoe zou die er volgens jou uit moeten zien? Goede seksuele opvoeding, wat is dat?
Dat is eigenlijk heel simpel. Even laten we veronderstellen dat je voldoet aan die voorwaarden.
Hechting.
Positief voorbeeldgedrag. Seksualiteit is geen taboe. Dan komen kinderen vanzelf wel met vragen.
Ja.
Op verschillende leeftijd in verschillende stappen. Mijn dochters die zijn opgegroeid in een gezin met een arts-seksoloog en een psychotherapeut, klinisch psycholoog-seksoloog. Dus daar ging het ook wel eens te veel over seks.
Ja.
En dan zeiden wij, de dochters, toen ze jong waren, hallo, hou even op, too much information.
Ja. Ja.
Kinderen bepalen zelf wel wanneer ze waar aan toe zijn, als ze de kans krijgen om dat op een speelse manier te doen.
Ja, precies. Ja. En ook natuurlijk het gewoon vervlechten met de opvoeding. Dus niet zien als een soort los onderdeel,
nee,
als een voorlichtingsmoment.
Nee, jongens, we moeten nou eens gaan zitten, zeggen ouders
niemand.
Dan.
Ja.
Als zij 11 of 12 zijn. Ja, dat is veel
te laat.
Ja.
Ja, precies. Ja.
Want al die vragen, die zijn er al lang geweest.
Ja. Ja, oké, Rick, we hebben het al over een heleboel dingen gehad. Je noemde ook dat er eigenlijk geen verschillen zijn of nauwelijks verschillen zijn tussen mannen en vrouwen als het gaat om seks. Hoe zit dat?
Dan heb ik het over de biologie.
Ja.
Wat je goed moet beseffen is dat in aanleg bij een foetus, in aanleg tot 1 week of 10... is het geslachtsdeel van jongetjes en meisjes, XY-individuen en XX-individuen,
ja,
precies hetzelfde.
Ja.
En meestal is het zo dat het XY-individu gaat een paar stofjes maken, onder andere wat meer testosteron dan het XX-individu, en een ander stofje, Mullerian Inhibiting Factor. En die zorgen ervoor dat alles wat in vrouwelijke richting gaat, niet doorgaat. En het genitaal verder in mannelijke richting wordt uitgebouwd. Gaat er nou iets mis met die twee stofjes, dan wordt het uiterlijk een vrouwelijk genitaal. Dus eigenlijk kun je zeggen dat alle mannen zijn omgebouwde vrouwen.
Ja.
En als je kijkt naar de anatomie van hun geslachtsorganen, even los van de voortplantingsorganen, want er zijn natuurlijk eileiders en baarmoeder, maar die doen voor de seks eigenlijk niet mee. Dan hebben vrouwen alles wat mannen ook hebben.
Ja.
En zelfs nog wel een beetje meer, want onderweg raken die mannen ook nog een paar dingen kwijt. Noem maar een voorbeeld. De prostaat. Nou, dat wordt bij de mannen een vrij grote klier. Bij vrouwen zijn dat nog steeds een aantal kliertjes rond de plasbuis.
Ja.
Rond de uitgang van de plasbuis.
Dus zou je eigenlijk kunnen zeggen dat mannen en vrouwen, even inderdaad heel binair gezegd, allemaal dezelfde onderdelen hebben, maar op een andere manier gebouwd.
Ja.
Wow, ja. En ik heb laatst ook in een artikel gelezen, volgens mij in Pursuit of Pleasure. Dat heb jij volgens mij vertaald ook voor het tijdschrift voor seksuologie.
Ja. En samen met Ellen en nog twee andere mensen geschreven.
Ja. En ik zal het ook in de show notes zetten trouwens, dan kunnen mensen een linkje daarnaar, kunnen ze het zelf lezen. En daar stond onder meer, als het goed is was het dat artikel, stond daarin dat mannen en vrouwen ook even makkelijk een orgasme kunnen bereiken. En ik zeg zelf altijd van ja, probeer maar eens, hè, tegen vrouwen zeg ik dan, probeer maar eens met een seksspeeltje of met je hand, dan binnen een paar minuten.
De gemiddelde orgasme latentietijd bij masturbatie bij mannen en vrouwen is 3 tot 4 minuten.
Ja, dus eigenlijk mannen en vrouwen kunnen binnen 3 tot 4 minuten klaarkomen.
Als ze willen, kunnen ze heel snel klaarkomen.
En toch zeggen heel veel mensen altijd, ja, voor mijn partner of voor mij, ik kan nou eenmaal moeilijk klaarkomen.
Ja, nee, dat ligt aan
hoe je seks hebt.
Hoe je seks hebt.
Ja, ja. Dus dat is eigenlijk weer terug te brengen op dat primaat van die penis in vagina seks.
En mannen denken ook dat ze met hun penis vrouwen moeten kunnen klaarmaken.
Want waarmee dan?
Nou ja, met handen, monden,
speeltjes,
lippen, ja.
Ja. Ja, dus eigenlijk is het best wel heel erg interessant dat we heel erg denken dat seks is een penis in een vagina. Terwijl dat eigenlijk voor heel veel mensen helemaal niet de meest fijne seks is.
En zeker voor vrouwen, mensen met een vagina, is dat over het algemeen niet de meest effectieve manier om leuke seks te hebben.
Nee.
Dat is ook wel grappig dat we het daar nu hebben. Ik heb ook wel eens mensen op de spreker gehad. Hij een erectieprobleem. En dan, heel depressief. Want ik kan mijn vrouw niet meer geven waar ze recht op heeft. En dan haal ik die vrouw erbij. En wat vind je nou van dat erectieprobleem? Ja, dat vind ik niet zo'n probleem. Ik vind het een probleem dat we niet meer vrijen.
Ja.
Penis in vagina is nooit mijn favoriete hobby geweest.
Nee, en is dat dan wel eens voor het eerst dat een man dat ook hoort?
En voor het eerst dat zij dat zegt.
Ja, dat ze het hardop zegt ook. Ja, ja, ja.
Dus vrouwen moeten over het algemeen leren om beter aan te geven wat ze willen en wat ze niet willen. En mannen moeten leren luisteren en af van het idee dat zij wel weten hoe het moet.
Ja, en ook wel in het algemeen dat iemand ook eigenlijk maar ergens recht op heeft. Ik bedoel, zij heeft geen recht op die penis, hij heeft geen recht. Weet je, wat jij altijd zegt, doe het met plezier of doe het niet. Dat zou eigenlijk de basis moeten zijn.
Precies.
En hoe jouw eerste keer was, dat zou je eigenlijk bijna iedereen gunnen. Dat je gewoon eerst allerlei dingen ontdekt, gaat vrijen en dat misschien soms ook penetratie onderdeel
maar
is.
Maar dat zie je ook in alle studies die daarover zijn. Jongeren die spelenderwijs in allerlei stappen seksualiteit ontdekken en daar een paar jaar over doen, die hebben ook later meer plezier in seks.
Ja. En is het trouwens zo dat als je vaak, want er zijn denk ik ook wel luisteraars die veel onplezierige seks hebben of hebben gehad, of die nu misschien denken, ja, ik heb eigenlijk wel altijd pijn en dat is misschien niet normaal. Of als man misschien, ik doe het best vaak, maar ik heb eigenlijk helemaal niet zin om het zo vaak te doen. Is dat nog goed? Kan dat nog goed komen?
Ja.
Hoe?
Heel vaak.
Is het advies gewoon, ga dan hele leuke seks hebben? Ga
dat lukt natuurlijk niet, want inmiddels is de boel helemaal doodgebloeid.
Ja.
Maar in feite komt het dan therapeutisch vaak op neer. Dat je als therapeut tegen zegt van, nou, jullie hebben er een puinhoop van gemaakt. We zijn samen tot die en die conclusies gekomen. Jullie kunnen er niks van.
Heel aan het visualiseren hoe dat dan gaat.
Nou, soms zeg ik dat letterlijk, dat hangt van de kwaliteit van het contact
af. Ja, tuurlijk.
En er is eigenlijk maar één oplossing. Terug naar af.
Ja.
We gaan doen alsof jullie 13 bent. En we beginnen met handje vasthouden. En ik geef jullie huiswerk. En in dat huiswerk zijn er 3 dingen belangrijk. In de eerste plaats self-assert. Je gaat leren duidelijk te maken wat je wil.
Ja.
Het tweede, self-protect. Dat betekent dat je niks doet wat niet goed voelt. En pijn is verboden. En het derde is, jullie communiceren allebei over hoe het gaat. Vooral door daar achteraf over te praten.
Ja.
Nou ja, daar hebben we allerlei therapeutische instrumenten voor. Maar in feite betekent het terug naar af en opnieuw opbouwen van de seksualiteit.
Nou ja, en je zegt inderdaad allerlei therapeutische instrumenten, maar ik kan me best voorstellen dat je hier ook dingen uit kunt pikken voor je eigen relatie.
Ja,
om
eens
te denken van, wij praten eigenlijk nooit na de seks. Zullen we eens bespreken wat vond jij lekker, wat vond ik lekker? Ja. En wat willen we de volgende keer wel of niet? Ik zeg maar wat.
Ja.
Dat kun je natuurlijk allemaal wel meenemen. Ja.
Ik denk dat dat eigenlijk voor elke seksuele relatie geldt.
Ja.
De communicatie over wat je wil en wat je niet wil en wat je fijn vindt en wat je niet fijn vindt en wat je nog fijner vindt. Dat moet er als het ware spelenderwijs in komen.
Ja. Ja, inderdaad, je zei nu spelenderwijs dat mensen dan seksueel actief worden samen. En eigenlijk zei je ook al dat het eerder eigenlijk al begint. Hè? Van, zit je aan je eigen geslachtsdelen, ja of nee?
Nou ja, kijk, een van de voorspellers voor plezierige seks is orgasticiteit. Kun je klaarkomen?
Ja.
En dus beginnen met je eigen lijf ontdekken en masturberen is in principe een mooie manier. Sommige mensen ontdekken het ook op andere manieren zonder ooit gemasturbeerd te hebben. Maar als er een probleem is, betekent dat nogal eens dat je helemaal teruggaat naar het begin. En dat is je eigen lijf ontdekken.
Ja.
En domweg ook met een spiegeltje kijken. Wat zit daar nou allemaal? En hoe ziet het eruit? En wat vind ik daarvan? En hoe voelt het? En waar voelt het lekker? En waar
eigenlijk ook gewoon een soort lichaamsbewustzijn bijna.
Ja.
Van waar voel ik wat?
Ja.
En ook nog even terug naar waar we het eerder over hadden. Dat we dus wel... dat dus in principe kunnen mannen en vrouwen dus even makkelijk een orgasme krijgen, biologisch gezien. In praktijk gebeurt dat vaak niet, omdat ze niet op de meest ideale manier seks hebben voor hun fysieke lichaam eigenlijk.
Precies.
Maar we reageren ook wel heel anders op kinderen bijvoorbeeld, hè, die masturberen. Of kinderen die aan hun eigen geslachtsdelen zitten. Reageren we anders op jongens en of op jongetjes en op meisjes? Hoe kijk je daar naar seks?
Nou,
zijn we al eerder in de opvoeding iets kunnen doen?
Ja, kijk, ik denk dat dat het product is van de evidente genderongelijkheid als het gaat over wie heeft welke rechten als het gaat over seks.
Ja.
En jongetjes die aan hun piemel zitten en een stijve krijgen, ja, super, hartstikke goed, want dat is dat wordt een echte vent.
Ja.
En vrouwen die hun eigen lijf ontdekken. Uiteindelijk is de tweede feministische golf daar ook mee begonnen. Ja. Dat zijn vieze hoeren.
Nou ja,
dat
en dit is natuurlijk
niet
een beetje gechargeerd, maar het is denk ik wel echt zo, of dat weten we ook gewoon, dat er op meisjes echt anders wordt gereageerd. Hè? Het is gewoon niet aankomen, dat is vies handweg.
Ja, ja.
Maar daarmee zeg je natuurlijk al heel vroeg, jouw lichaam is niet van jou eigenlijk.
Precies.
En je zegt ook nog eens, wat nu lekker voelt, is niet de bedoeling.
Ja.
Nou, kom daar maar eens van terug, als je dan met iemand in bed
hebt. Nou ja, eigenlijk zit daar de boodschap onder. Vrouwen horen niet van seks te genieten.
Ja.
Die moeten benen bij doen.
Ja, en beschikbaar zijn. Ja,
vrouwen zijn een passief gat. Ze kunnen altijd seks hebben, toch?
Ja, en gaan dan zelf dat eigenlijk ook nog geloven en het idee hebben.
Ja.
Ik moet hem dat geven.
Ja, want anders raak ik hem kwijt. Of hij wordt boos. Of hij, nou ja, er gebeuren allerlei rampen.
Ja, ook dat. Ja. Dus terug naar dat plezier en daar gewoon, en dus ook jong beginnen en gewoon positief zijn over seks. Of over seks, over lichamen, over dingen die fijn zijn.
Daarom heb ik ook zo'n hekel aan een term die er tegenwoordig wel wordt gebezigd in allerlei kringen. En dat is positieve seksualiteit.
Oh ja.
Hebben we dan ook negatieve seksualiteit?
Ja.
Nee, het gaat om sekspositiviteit. Ja. Dat is wat anders.
Oké, dus even opnieuw. Sekspositiviteit. Ja. Dat is volgens jou... Ja.
Positieve seksualiteit. Dat is net zoiets als positieve gezondheid. Dat is ook zo'n...
Ja, dat is ook...
Nou, zo'n christendemocratisch...
Nee, ik moet zeggen, dat die heb ik ook vaak. De positieve gezondheid, ja.
Ja, dat is ook zo'n christendemocratisch begrip.
Ja, dus sekspositiviteit, ja. En we gaan wel de goede kant op, hè. Ik bedoel, er zijn veel meer berichten in het nieuws, door de media, over... Nou, jij kan overal komen vertellen over seksueel plezier.
Ja.
Dus er is wel echt meer aan het komen... Ja, wat denk jij van, nou, dat is, zou nou echt nog wel die hele rampenbestrijding alleen maar de das omdoen? Wat zou nou echt nog een stap zijn waarvan jij denkt van, ja, jeetje, wat zou dat mooi zijn?
Nou, kijk, als je het op de keper beschouwt, is de grootste maatschappelijke ramp dat er zo ontzettend veel kinderen opgroeien in een onveilige omgeving.
Ja.
En... slachtoffer zijn van emotionele, lichamelijke en seksuele verwaarlozing en of uitbuiting.
Ja.
Dus ik denk dat we vooral moeten ingaan zetten op de opvoeding van volwassenen.
Ja.
En daar mankeert het nog aan. En nou, daar is deze podcast voor.
Ja, ja, ik hoop het. Ja, ja. Ja.
En ja. Dat was voor Ellen en mij ook de voornaamste reden voor het schrijven van het vorige boek. Ja. Een voorlichtingsboek voor volwassenen.
Ja. Seks en leven lang leren. Ja. Ja.
En dat is meer een uiteenzetting hoe seks zowel lichamelijk, psychologisch, maatschappelijk als relationeel werkt.
Ja, maar hoe het eigenlijk werkt, dat is wel, je doet nu even tussen aanhalingstekens, maar dat is wel echt een basisding. Ja. Dat heel veel mensen weten niet eens hoe seks eigenlijk werkt, waar ze niks aan kunnen doen. Want we leren het ook niet,
precies.
Maar ja.
En dit boek is veel meer een manifest.
Ja. Ja, met dit boek bedoel je jullie laatste boek, ja, de waarheid over seks. Ja.
En eigenlijk met twee boodschappen... Iedereen heeft in principe dezelfde seksuele capaciteit. En we moeten ervoor zorgen dat alle genders, alle seksuele oriëntaties, alle seksuele voorkeuren de kans krijgen om zich te ontwikkelen met maar één beperking. Namelijk zorgen dat er geen schade aan anderen wordt berokkend. En waarom zijn wij zo bang voor mensen die... seksueel anders in elkaar zitten. Is het een belediging dat jouw seksuele voorkeur anders is dan de mijne? Wat is dat voor onzin?
Nee, en is eigenlijk niet iedereen seksuele voorkeur anders, maar weten we dat vaak niet van elkaar, omdat we het daar niet over hebben.
Er zijn geen twee mensen die
precies
hetzelfde op hetzelfde moment altijd...
Nee.
Er is maar één manier om altijd overeenstemming te hebben. En dat is seks in je eentje.
Ja.
Koot en Bie zei het al, dus nog een voordeel aan masturberen. Je komt altijd gelijktijdig klaar.
Ja, met jezelf. Nou, dit is wel echt een mooie. Rick, seksuoloog is geen beschermde titel.
Nee.
Hoe werkt dat?
Nou ja, seksoloog mag iedereen zich noemen. En er zijn ook allerlei mensen, eigenlijk zonder enige kennis en competenties, die zich seksoloog noemen.
Ja.
Maar er is de Nederlandse Vereniging voor Seksologie.
En VVS. Ja.
En er is een opleiding voor seksologen. Daar kunnen alleen artsen en GZ-psychologen en orthopedagoog-generalisten instromen.
Ja, en psychotherapeuten ook, of niet?
En psychotherapeuten ook, ja. Maar ja, dat is een beetje een uitstervend beroep.
Oh, sorry voor alle luisterende psychotherapeuten. Maar ja, dus seksuoloog is echt iets anders dan seksuoloog en VVS. Dus als mensen hulp zoeken voor seksuologische problemen...
Dan moeten ze naar de website van de NVVS, nvvs.info.
Ja.
En daar kan je zoeken op seksologen bij je in de buurt... en dat zijn goed opgeleide mensen die getoetst zijn rond kennis en vaardigheden, die aan allerlei nascholingsverplichtingen moeten voldoen. En, dat is denk ik het allerbelangrijkste, ook onderworpen zijn aan beroepsregels, aangesproken kunnen worden via tuchtrecht.
Ja.
Terwijl al die andere mensen die kunnen maar wat doen. Ja. En zitten eigenlijk helemaal in de hoek van de alternatieve genezers.
Ja. Ja, nou inderdaad. En los daarvan denk ik heel goed voor mensen om te weten dat seksuoloog los of zonder NVVS eigenlijk niet...
Niks betekent.
Nee, dat niet. Ja. Nee, dus dankjewel voor deze heldere uitleg. We hebben ook nog een paar vragen van luisteraars. De eerste is voor jou denk ik een hele simpele. Namelijk, als je seks hebt, penetratieseks, en je gaat als vrouw of persoon met een vulva daarna niet plassen, dan heb je extra kans op blaasontsteking.
Niet waar.
Niet waar?
Nee.
Waarom niet?
Na penis in vagina seks met onvoldoende opwinding, ja, waarbij dus de vaginawand en de wand van de plasbuis onvoldoende gezwollen zijn,
ja,
raakt de plasbuis makkelijk geïrriteerd en is dan bevattelijk voor infecties.
Ja.
Dus dat verhaal van in het begin moet je wennen aan de bacteriën van iemand anders, dat is allemaal onzin.
Ja, net als dat de eerste keer ook geen pijn hoeft te doen, dat slaat eigenlijk allemaal terug op... Als
op
je...
hetzelfde,
ja.
Unaroused penetratie.
Precies, dus als je een erecte of een stijve klit hebt eigenlijk, voldoende, als... helemaal opgezwollen, ja, geen extra kans op blaasontsteking en ook geen pijn.
En als je het niet zeker weet,
ja,
kun je bij jezelf prima voelen.
Tuurlijk, ja. Ja, heb ik jou dat niet ook in een andere podcast misschien wel eens horen aanraden van voel gewoon is het verschil.
Ja, precies.
Tussen als je helemaal niet lichamelijk opgewonden bent en als je dat wel bent, voel is hoe alles anders voelt.
Is. Ja.
Ja. Ja.
Dat zijn echt gigantische veranderingen. Ja. Dat zijn net zo grote veranderingen als bij mannen.
Als een
alleen je ziet het niet van de buitenkant. Ja, als je goed kijkt zie je het ook wel aan de buitenkant.
Ja, ja, je kunt wel zien bij de lippen. En ja. Nee, dat klopt. De andere vraag is... zijn er vlakken waarop jij conservatief bent? En zo ja, welke?
Ik denk als het over seks gaat, mm-hmm, verder ben ik denk ik nergens conservatief. Als het over seks gaat, ben ik conservatief in die zin dat ik vind dat mensen alleen maar seks moeten hebben op een manier die voor, als het met een ander is, voor beide plezierig is.
Ja.
Dus ik heb heel veel moeite met seks in allerlei situaties, zoals bijvoorbeeld in MSM-kringen nog wel eens gebruikelijk is.
MSM, mannen die,
Seks met mannen hebben, ja, waarvan de vraag is of alle partijen daar plezier aan beleven.
Ja.
Ik denk dat er heel veel situaties zijn waarin er sprake is van seksuele grensoverschrijding. En daarin ben ik conservatief.
Ja, dus
de grenzen van anderen horen niet overschreden te worden.
Nee. En hoe kijk je naar, want soms wordt er ook wel eens gezegd van ja, soms is het ook, hè, als je een grens hebt overschreden, dan weet je ook dat die er is.
Ja, nee, je kunt experimenteren. Natuurlijk, ja, is het zo dat je, zeker als je jong bent,
ja,
soms denkt dat iets leuk gaat worden en achteraf blijkt dat het toch niet zo fantastisch was. Ja. Nou, dan doe je het niet weer.
Nee, precies. Ja. Dus laten we dat ook even gezegd hebben.
Ja,
dat
nee, god. Ja, seksuele ontwikkeling is ook spelenderwijs, ja, met vallen en kuilen, ja, maar met respect voor anderen.
Nou, misschien sluit die laatste vraag er wel op aan. Een korte intro. Mannen, dit is een vraag van een professional, denk ik. Mannen die consent belangrijk vinden, die het graag goed willen doen, maar ook het spel een beetje uitdagen en plagen leuk vinden. Deze mannen ervaren onzekerheid over wat en of dat in deze tijd nog wel kan. Wat vind jij van mannen die onzeker worden in hoe ze meiden kunnen versieren?
Versieren en flirten zijn een leuk spel. Als beide partijen het leuk vinden. Dus doe wat je hartje ingeeft en signaleer het als de ander het niet leuk vindt.
Ja.
En die ander, dat is een boodschap aan die ander, die moet in dat spel ook grenzen aangeven. Nu ga je te ver. Nou, prima.
Ja, en ook om kunnen gaan met een nee. Dat is denk ik ook wel iets wat...
Ja,
hè,
ja.
Ja, het is heel... Het is voor de hand liggend, maar het is ook wel iets wat vaak lastig blijkt te zijn.
Ja.
En ook wel weer oppassen met victim blaming. Want je wilt natuurlijk ook niet hebben dat als je dan niet nee hebt gezegd. In best wel veel situaties kunnen mensen geen nee zeggen.
Nee.
Of lukt het niet?
Zeker in bedreigende situaties is het meer gebruikelijker dat iemand geen nee meer kan zeggen.
Ja.
Dan dat iemand de grens aangeeft. Maar als het gaat om gewoon in de kroeg op straat. flirten.
Ja.
Het gaat om oogcontact. En je ziet wel of je ziet meteen of iemand dat wel of niet ziet zitten.
Ja, en ook als je je eigen oordeel misschien niet durft te vertrouwen, zou ik nog zeggen van, vraag het gewoon. Ja, zeg gewoon, ja, is dit voor jou ook chill? Vind je het leuk? Is dit een fijn gesprek? Ja. Voor mij voelt het goed. Hoe is het voor
jou? Ik vind jou leuk. Vind je mij ook leuk?
Ja. Een soort eigenlijk twee kleuters, gewoon op de kleuterschool.
Ja.
Maar even om deze mannen wel serieus te nemen voor wie dit mogelijk geldt. Bespreek het gewoon en kijk goed naar wat je ziet.
Ja, precies.
Rick, we gaan bijna afsluiten. Als jij 3 sekszaken die je alle luisteraars en iedereen daarbuiten zou willen meegeven. Waarvan denk je echt, dit moet de hele wereld weten. Mag ook dingen zijn die we al hebben genoemd, maar dan even 3.
Doe het met plezier of doe het niet. Pijn is verboden. En om nee te kunnen zeggen, moet je eerst weten wat er voor jou nodig is om ja te kunnen zeggen.
Een hele mooie uitspraak van jou. Dankjewel. Heel fijn dat je er was, Rick van Lund. Bedankt voor het luisteren. Praat lekker over seks en doe het altijd met plezier. Wil je adverteren? Neem dan contact met mij op via annamariansen.com/podcast. De audio- en videoproductie is gedaan door Stephanie van Dracht van Stories & Studios. Het beeld en logo zijn ontworpen door Bureau Grotesk. De muziek is geproduceerd door Diederik Bransma en de titel is bedacht door Claire Bontje. Deze podcast is opgenomen bij Dr. Mama.